Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen uit de 69ste psalm en daarvan het 5e vers. Ik heb mijn vlees met een zak bekleed. Psalm 69, het 5e vers. Gemeente, wij gaan u luisteren naar de heilige wet des Heren. En als we daarnaar geluisterd hebben, lezen wij uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 18e hoofdstuk, de verzen 12 tot en met 27. En na de schriftlezing zingen we Psalm 88, het 11e vers. Gij hebt en vriend en metgezel van mij verwijderd in mijn lijden. 88, vers 11. Na de lezing van Johannes 18, vers 12 tot en met 27. En daaraan voorafgaande luisteren we naar de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog en dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien ijdelt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De bende dan en de overste over duizend en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem en leidden hem een, eerst tot Annas, want hij was de vrouwsvader van Caiaphas, welke dezelfde jaars ogenpriester was. Caiaphas nu was degene die de Joden geraden had dat het nut was dat één mens voor het volk stierf. En Simon Petrus volgde Jezus en een andere discipel. Deze discipel nu was den ogenpriester bekend en ging met Jezus in des ogenpriesters zaal. En Petrus stond buiten aan de deur. De andere discipel dan, die den ogenpriester bekend was, ging uit en sprak met de deurwaarster en bracht Petrus in. De dienstmaagd dan, die de deurwaarster was, zeide tot Petrus: Zijt ook gij niet uit de discipelen van deze mens? Hij zeide: Ik ben niet. En de dienstknechten en de dienaars stonden, hebbende een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was en warmde zich. Petrus stond bij hen en warmde zich. De ogenpriester dan vraagde Jezus van zijn discipelen en van zijn leer. Jezus antwoordde hem: ik heb vrijuit gesproken tot de wereld. Ik heb altijd geleerd in de synagoge en in de tempel, waar de Joden van alle plaatsen samenkomen. En in het verborgene heb ik niets gesproken. Wat ondervraagt ge mij? Ondervraagt degene die het gehoord hebben. Want wat ik tot hen gesproken heb, zie, deze weten wat ik gezegd heb. En als hij dit zeide, gaf een van de dienaren die daarbij stond Jezus een kinnebakslag, zeggende: antwoord gij alzo de ogenpriester? Jezus antwoordde hem: indien ik kwalijk gesproken heb, betuig van het kwade, en indien wel, waarom slaat ge mij? Annas dan had hem gebonden, gezonden tot Caiaphas, de ogenpriester. En Simon Petrus stond en warmde zich. Ze zeiden dan tot hem: zijt ook gij niet uit zijn discipelen? Hij loochende het en zeide: ik ben niet. Een van de dienstknechten des ogenpriesters, die maatschap was van degene die Petrus het oor afgehouwen had, zeide: heb ik u niet gezien in de of met hem? Petrus dan loochende het wederom en terstond kraaide de aan.
Wij gaan vanmorgen met elkaar luisteren naar wat we lezen in het zojuist gelezen schriftgedeelte Johannes 18, de versen 19 tot en met 21. Daar vindt u de tekst voor de prediking van dit uur, Johannes 18, de versen 19 tot en met 21. Ik wil u die versen nog een keer lezen. De hoge priester dan vraagde Jezus van zijn discipelen en van zijn leer. Jezus antwoordde hem: ik heb vrijuit tot de wereld gesproken. Ik heb alle tijd geleerd in de synagoge en in de tempel, waar de Joden van alle plaatsen samenkomen. En in het verborgene heb ik niets gesproken. Wat ondervraagt gij mij? Ondervraagt degene die het gehoord hebben, wat ik heb, tot hen heb gesproken. Zie, deze weten wat ik gezegd heb. Gemeente, laten we nu samen gaan zingen uit de 22e psalm en daarvan de verzen 10 en 11. Psalm 22, vers 10 en 11. gemeente, straks na de prediking zingen we Psalm 116, het vierde vers. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Straks dus na de prediking, zonder verdere aankondiging, dit vers uit Psalm 116. Wij willen met elkaar dus gaan luisteren naar een onderdeel van het Lijdensevangelie. U zult dat ongetwijfeld in deze Lijdensweken al meer hebben gehoord. Het is ook de bedoeling dat we in deze tijd met name ook stilstaan bij die arbeid van de Heer Jezus die hij verricht heeft in de laatste fase van zijn leven op aarde. Toen hem van allerlei kanten allerlei lijden werd aangedaan. En u weet, die boodschap behoort toch ook wel tot de kern van het evangelie. Want wij moeten het van deze zaligmaker hebben. Zullen we verlost worden dan door hem. En door zijn werk. En door zijn werk ook alleen. En daarom, het is altijd door eigenlijk ook met name voor Gods kinderen een tijd geweest waarin ze met elkaar al verdachten dat de Heere die weg voor hen wilde gaan. En als je werkelijk door de Heere en door de geest des Heeren bent aangeraakt en als je toch jezelf hebt leren kennen als een verloren schepsel die zichzelf niet kan redden uit zijn verlorenheid, dan wordt juist dat deel van het evangelie ons dierbaar en we verlangen te horen over hem die de weg is gegaan en die het werk heeft volbracht en die nu een zaligmaker door God goedgekeurd aan de rechterhand van zijn vader zit om uit te delen door zijn geest deelachtig te maken de vruchten van zijn lijden en sterven. In de geest gaan we vanmorgen naar de rechtszaal waar de Heer Jezus naartoe gebracht is nadat ze hem in de nacht in Gethsemane hebben gearresteerd. Het is eigenlijk voor de Joodse leiders wel een beetje anders gegaan dan ze zich hadden voorgesteld. Ze hadden zich voorgesteld en voorgenomen dat ze Jezus wel zouden vangen. En ze hoopten daarbij ook wel de diensten te krijgen van iemand die hem aan hen verraden zou. Maar ze hadden daarbij gezegd, laten we dat nou niet op het feest doen. Want als we dat op het feest doen met al die mensen overal vandaan die in Jeruzalem het Pascha komen vieren, dan kon er licht wel eens een keer iets gebeuren wat we liever niet hadden en wat zeker de Romeinen niet accepteren zullen. Dus laten we het even voor ons uitschuiven, even tot na het paasfeest wachten met wat we met Jezus van plan zijn. Maar de Heere Jezus heeft hen daar geen gelegenheid voor gegeven. De Heere Jezus die wist wat er allemaal gebeuren zou en die ook wist van het verraad dat Judas plegen zou en dat er een afspraak was gemaakt tussen Judas en de overpriesters. De Heer Jezus heeft Judas gedwongen om zijn werk eerder te doen dan hij eigenlijk zou moeten doen. Hij had in die paaszaal tegen zijn discipelen gezegd dat er één uit hun midden hem zou verraden. Hij heeft toen de naam niet genoemd. Hij heeft toen wel een bepaalde aanwijzing gegeven. Maar op een gegeven ogenblik heeft de Heer Jezus toen tegen Judas gezegd: wat gij doet, doe het haastig. Eigenlijk zegt hij: wat gij doet, doe het haastiger. Haastiger dan u van plan bent. En toen is Judas weggegaan. Maar dat was eigenlijk nog niet de bedoeling. En toen zijn de dingen allemaal versneld gegaan. En toen moesten ze wel bij het verraad van Judas aansluiten. En Judas moest toen wel zeggen, nu kun je hem vangen in Gethsemane. En dat is toen gebeurd. Maar op een onverwacht en voor de Joden toch eigenlijk een ongelegen moment. En wat moesten ze nu doen? Want nu hadden ze hem gearresteerd. Maar je kunt toch moeilijk in de nacht een vergadering van het hele Sanhedrin bijeenroepen. 70 mensen, of beter 72, moeten er dan eigenlijk present zijn. En waar haal je die in de nacht nu zo snel vandaan? Dat kost natuurlijk tijd. En hoe hebben ze die tijd toen gebruikt? Toen hebben ze bij Annas, de vroegere hogepriester, de schoonvader van de hogepriester die er nu was, Caiaphas, toen hebben ze bij Annas aangeklopt en ze hebben gezegd: u wilt misschien wel even het voorlopige werk doen. Wilt u een vooronderzoek instellen? En dan kunnen we proberen op die tijd, als u met dat vooronderzoek bezig zijt, de andere leden van het Sanhedrin oproepen, opdat zij zullen komen en opdat we daarna een brede vergadering zullen hebben waarin wij het werk ook zullen afmaken. En zo is de Heer Jezus ook voor Annas gebracht. En zo heeft Annas dat vooronderzoek ingesteld en daarbij heeft hij met name gevraagd naar de discipelen van de Heer Jezus en naar zijn leer. Dat vinden wij in onze tekst, dat Annas de Heer Jezus ondervraagt over zijn discipelen en over zijn leer. En als we dan gehoord hebben hoe hij dat deed, zullen we horen hoe de Heer Jezus daarop reageert. Wat hij daarop antwoordt. Maar dan zullen we met name, en dat is dan ook dat punt waar de prediking zal gaan besluiten, dan moeten we vooral ook oog krijgen voor de ernst waarmee de Heer Jezus zijn antwoord aan Annas geeft. Langs die lijn willen we deze woorden van onze tekst gaan overdenken. Annas onderzoekt de Heer Jezus dus naar zijn discipelen en naar zijn leer. Hoe doet hij dat? Wel, ik zei al, het moest allemaal zomaar ingelast worden. Het stond allemaal niet op het programma. En die Annas, die had daar eigenlijk ook geen zeggenschap meer in. En die moest toen, ja, proberen iets te verzamelen waar de Sanhedrin later gebruik van zou kunnen maken om tot een veroordeling van de Heer Jezus te komen. Het besluit was eigenlijk al genomen. Hij was al veroordeeld. Caiaphas, de hoge priester, had al eerder gezegd dat het veel beter voor het volk zou zijn dat er één mens zou sterven. En daar hebben ze hem gelijk in gegeven. En ze waren het met hem eens en toen is het besluit al genomen. Jezus moet sterven. Maar op grond waarvan? Je kunt iemand wel veroordelen, maar dan moet je gronden hebben. En dat moeten zij zeker hebben, want ze moeten voor dat sterven, voor dat doodvonnis, de goedkeuring, de toestemming van de Romeinen krijgen. Ze hebben geen eigen bevoegdheden meer. Ze staan onder het gezag van Rome. Dus ze moeten toch wel met goede argumenten komen, willen ze Pilatus kunnen overtuigen dat die man echt de doodstraf verdiend heeft. En dan moet Annas nou gaan proberen of hij een aantal gronden kan vinden. En dat probeert hij dan door de Heer Jezus uitdrukkelijk te vragen naar zijn discipelen en naar zijn leer. Let u op die volgorde. Het staat met name zo in onze tekst. Dat is het onderzoek wat hij instelt. Eerst vraagt hij naar de discipelen van de Heer Jezus. En pas daarna naar zijn leer. Kennelijk is het voor Annas belangrijker om te weten wie zijn discipelen zijn en hoeveel hij er heeft. Hoe groot is de partij die hem aanhangt? Hoe gevaarlijk is die partij intussen geworden? En als hij dat dan gevraagd heeft, dan vraagt hij daarna vervolgens ook: en wat hebt u allemaal geleerd? Wat is uw boodschap geweest? Is dat rechtvaardig? Is het eerlijk van Annas om dat onderzoek nu in te stellen? Kan de Heer Jezus, kunnen zij niet weten wat het antwoord op die vragen is? Ja, waarschijnlijk kunnen ze er wel een antwoord op geven dat hoogstwaarschijnlijk ook nog wel in overeenstemming is met de werkelijkheid. Maar het zou toch heel fijn wezen als zij aan Pilatus konden zeggen: weet u hoeveel aanhangers hij al heeft? En weet u welk gevaar er dan al dreigt voor de rust onder ons volk? Dat zou Annas graag willen kunnen zeggen tegen de Romeinse overheid. Maar voor de Heer Jezus was het een vernedering. Want waar zijn dan die discipelen van Jezus? Wie zijn dat, vraagt Annas. En de Heer Jezus kan om zich heen kijken en hij ziet er niet één. De Heer Jezus is in de steek gelaten door zijn discipelen. En als Annas door zou vragen, dan zou hij tegelijkertijd ook de conclusie kunnen trekken: de invloed van Jezus is helemaal niet zo groot. Begrijpt u waarom de Heer Jezus straks daar ook helemaal niks over zegt, over zijn discipelen? Want als de Heer Jezus op dat onderzoek van Annas gaat reageren, dan lees je wel dat hij iets over zijn leer zegt, maar dan lees je geen woord over wat hij over zijn discipelen gezegd heeft. Hij heeft daar ook niets over gezegd. Wat zou hij kunnen zeggen? Stel voor dat hij gezegd had: ik heb 12 discipelen en ik heb nog een aantal vrouwen die ook in mij geloven en die het een en ander voor mij geven om mijn leven en het leven van mijn discipelen te onderhouden. Maar Annas zou dan onmiddellijk hebben kunnen reageren: en waar zijn die discipelen dan? Zijn ze zo ontrouw geworden? Zijn het echte volgelingen van u? Maar de Heer Jezus zegt daar niets over. Hij zegt geen woord om hen te beschuldigen ook. Hij valt hen niet af. Zij verlieten hem. Ze ergerden zich aan hem. Ze begrepen het niet meer. Maar de Heer Jezus houdt hen toch nog in bescherming door niets in het negatieve over zijn discipelen te zeggen. Wat hij wel doet, ik denk dat je dat te weten komt als je luistert naar wat de Heer Jezus wel eens een keer heel nadrukkelijk tegen Petrus gezegd heeft. En wat hij toen tegen Petrus zei, zei hij ook tegen alle andere discipelen: ik heb voor u gebeden. Voor Petrus, ja. Maar voor de anderen ook. En voor allen die in hem hebben leren geloven. Hij heeft ze in zijn hart gesloten. En omdat zij de zijnen zijn, in wie hij het werk van zijn vader had ontdekt. Want door het werk van zijn vader waren ze zijn volgelingen geworden en hadden ze gedurig zijn onderwijs mogen ontvangen. Hij is hen getrouw gebleven toen hij hen nodigde om tot zich te komen. En toen zij door genade die keus mochten doen om hem te volgen, denk aan Matthäus, een van die kring, die Jezus volgde en alles van het verleden achter zich liet. Denk aan die zonen van Zebedeeus, die bezig waren de netten te vermaken, nadat ze inderdaad die nacht op zee geweest waren. Jezus komt voorbij en hij roept ze, volg mij en ik zal u vissers der mensen maken. En ze lieten alles achter en ze zijn hem gevolgd op zijn uitnodiging door het werk van zijn vader, door zijn geest in hen. Zijn ze zijn discipelen geworden en heeft hij ze al die jaren bij zich gehad? Heeft hij hen onderwijs gegeven? Heeft hij hen getuigen gemaakt van al de wonderen die hij deed? Van al de barmhartigheid die hij bewees? Van al de tekenen die hij verrichtte, waarmee hij zijn woord onderstreepte? En deze discipelen, die de zijnen waren, blijven de zijnen, ook als zij hem verlaten hebben. Hij zal ze niet bekendmaken aan Annas. Hij zal geen woord over hen zeggen. Gemeente, dat alleen al laat ons zien dat de Heer Jezus daarvoor zijn rechters niet uitsluitend aan zichzelf denkt. Integendeel, waar hij het eerste aan denkt is: ik moet mijn discipelen beschermen. Hen mag geen kwaad wedervaren. Satan moet er niet in slagen om hen op zijn zeef te krijgen en hen te ziften zodat hun geloof zal ophouden. Als Jezus zwijgt over zijn discipelen, is dat al direct een bewijs van zijn trouwe zorg over hen die zijn volgelingen zijn. En zo is dat nog besloten in de voorbidding van de Heer Jezus, zijn ze veilig en geborgen. En wat de Heer Jezus over zijn leer zegt, ja, daar zegt hij inderdaad wel iets over. Maar wat hij daarover zegt, dat is toch ook maar weer heel weinig. Hij zegt tegen Annas, dat hoort u toch eigenlijk al te weten. U bent toch met de anderen in het Sanhedrin verantwoordelijk voor wat er onder het volk verkondigd wordt. U hebt toch toezicht te houden dat er geen verkeerde leer gebracht wordt. U bent toch verantwoordelijk voor de zuiverheid van de leer. Daar moeten de ouderlingen en de overpriesters toch toezicht op houden. Wel nu, als u dat gedaan hebt naar uw plicht, dan hoef ik u toch niet meer te vertellen wat mijn leer is. Ik heb nooit in het verborgen gesproken. Wat ik gezegd heb, heb ik in de synagoge gezegd. En heb ik in de tempel gezegd. En heb ik in het openbaar gesproken. Nooit heb ik in het verborgene, zoals dat bij een samenzwering het geval is, nooit heb ik in een intieme kring waarin we probeerden onszelf helemaal aan de ogen van anderen te onttrekken, iets gezegd. Ik heb niet samengezworen om iets tot stand te brengen waardoor het volk in gevaar kwam. U weet dat, rechter. U moet dat weten. En omdat u het moet weten, zeg ik er nu niets meer over. En als u wat te weten wilt komen, vraag het dan aan degene die mij gehoord hebben. En dan zal hij wellicht terugdenken ook aan dat moment waarop het Sanhedrin dienaren had uitgestuurd om Jezus in zijn rede te vangen. U leest ervan in Johannes 7. Ze hebben dienaars uitgestuurd met de opdracht: jullie moeten Jezus gaan halen, arresteren. En toen kwamen die dienaren terug met lege handen. En toen zeiden de meesters die hen gestuurd hadden tegen hen, waarom heb je hem niet gebracht? En u weet wat zij toen zeiden. Ja, we hebben hem niet gebracht, want toen we naar hem luisterden, toen waren we zo gegrepen door zijn woorden. Want nooit heeft iemand zo gesproken zoals hij gesproken heeft. En ze durfden toen niet te doen wat zij hadden moeten doen. Die woorden die hij sprak en de manier waarop hij sprak was zo indrukwekkend dat zij hun opdracht niet durfden uitvoeren. En zodoende hadden ze hem niet gebracht. Nou, ze hadden die boden, die dienaren kunnen vragen wat Jezus dan verkondigd had. En er zijn er meer die het gehoord hebben. En Jezus zegt tegen zijn rechter, vraag degene die mij gehoord hebben maar wat ik gezegd heb. Die kunnen het u vertellen, want die weten het wel. En zo heeft de Heer Jezus betoond in die nachtelijke bijeenkomst dat hij nog altijd alle dingen bestuurt en regeert. Hij is gebonden. Ja, ze hebben hem gearresteerd en toen hebben ze hem gebonden. Dat was het eerste wat we in de schriftlezing hoorden. Ze bonden dan Jezus en daar staat hij. Met zijn handen achter zijn rug. Gebonden en onmachtig. Maar hij is niet onmachtig. Hij staat daar niet als een machteloze. Hij staat daar als iemand die eigenlijk alles bestuurt. Annas is in naam rechter. Maar Jezus is het in de werkelijkheid. De Heer Jezus zegt tegen Annas, u hebt niet het recht om mij te ondervragen. Want u hebt het oordeel allang geveld. En u bent op een oneerlijke manier bezig om gronden voor dat oordeel te vinden. Jezus is eigenlijk de rechter. En zo zijn er in die lijdensgeschiedenissen van de Heer Jezus altijd twee elementen. Het is een weg van lijden, van onrecht dat hij ondergaat, van bespotting, van hoon, van geesteling, van pijniging, van verdriet. Dat is de ene kant, de lijdende knecht des Heren. En daarin was hij de borg voor zijn kerk, die voor zijn kerk instaat. Die toen hij gevangen genomen werd gezegd heeft, indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. En hij bedong vrije aftocht voor zijn discipelen. En hij neemt ze ook nu in bescherming. En tegelijkertijd is de Heer Jezus niet alleen maar de lijdende knecht des Heren, maar is hij ook de Zoon van God. Die bewijst dat hij alle dingen in zijn hand heeft. En dat hij de dingen bestuurt en leidt. En dat dat hele onderzoek gebeurt zoals hij wil dat het gebeurt. En zo staat de Heer Jezus voor zijn rechter. Als de zaligmaker van zondaren. En als de rechter van het heelal. Gemeente, als het laatste, Jezus de rechter van het heelal, zullen wij allemaal hem leren kennen. En wat is het dan noodzakelijk dat we hem van tevoren leren kennen als de zaligmaker van zondaren. Want als je hem als zaligmaker van je ziel hebt leren kennen, dan hoef je voor hem als de rechter van het heelal niet te vrezen. Dan is het mogelijk dat in uw leven het gebed bij uw doopgebeden vervuld en verhoord wordt. Want bij onze doop is toch gebeden dat wij voor de rechterstoel van Christus zonder verschrikken zouden mogen verschijnen. Hebt u voor uzelf daar hoop op gekregen? Als u denkt aan het ogenblik dat u voor de rechter moet staan, kunt u dan voor uzelf hoop hebben, geloof, vertrouwen, dat u daar zult komen zonder verschrikken? Dan moeten de dingen wel in orde zijn. Dan moeten we hem wel van tevoren hebben leren kennen als die zaligmaker die voor zijn volk instaat. Dan moeten we toch wel behoren bij dat volk dat door hem onwederstandelijk geroepen en getrokken is. Dan moeten we in ons leven toch wel iets kennen waar die discipelen kennis aan hadden. Dan moeten we toch iets gehoord hebben van die stem die dat Matthäus zei, volg mij. Of die tegen de zonen van Zebedeeus zei, volg mij. Nee, wij hoeven niet in alles op die discipelen te lijken. Maar wel op dit punt dat er in ons leven een verandering plaatsvond. Dat onze ogen open gingen voor hem. En wanneer gaan onze ogen open voor hem? En wanneer krijgen we hem nodig zoals hij is? Als profeet, priester, koning of hoe dan ook. Wanneer krijgen we daar erg in? Wanneer krijgen we besef? Geef mij Jezus als je voor jezelf bent gaan ontdekken dat je een verloren schepsel bent. Als de Heere door zijn geest je ogen geopend heeft voor wie de zonde van je gemaakt heeft. Als je met andere woorden oog gekregen hebt voor die schuld die er ligt. Die daar niet toevallig ligt, maar die daar ligt omdat we gezondigd hebben. Denk nog eens even, ik blijf maar bij onze tekst als het over deze toepassing gaat. Denk maar eens even aan wat de Heer Jezus tegen Annas zei. Toen hij zei, je moet degene maar vragen die mij gehoord hebben. Nou, als het daarop aankomt, dan kunnen wij toch geen van allen ontkennen dat wij van hem gehoord hebben. Toch? U niet op dezelfde manier als die mensen toen. Maar hoe vaak hebt u wel in de kerk gezeten? Hoe vaak hebt u wel onder het woord gezeten? Hoe vaak is de boodschap aangaande de Heer Jezus Christus en zijn verlossingswerk al in onze oren geklonken? Hoeveel van het onderwijs hebben we al gekregen? Onderwijs in wie hij is en wat hij gedaan heeft. Dat kan toch van de meeste van ons gezegd worden. Als u willekeurig door iemand bevraagd zou worden, jij zat daar in de kerk en je gaat daar geregeld naar de kerk. En wat hoor je daar dan? Wat hoor je daar dan? En kun je dan zeggen, ik hoor van Jezus. Ik hoor van zijn verlossingswerk. Ik hoor van hem die gekomen is om zalig te maken wat verloren is. Kun je dan op die vragen antwoord geven? En kun je dan als die vrager ook nog doorgaat vertellen wat dat in je leven uitgewerkt heeft? Wat dat werk van de Heere, dat woord wat ons verkondigd wordt, in je leven gedaan heeft, is daar die omkeer gekomen? Kun je vertellen, Petrus heeft het daarover in zijn eerste brief, dat we altijd bereid moeten zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is, aan een iegelijk die ons daarnaar vraagt. Is het u wel eens gebeurd dat iemand u vroeg, wat geloof je nou en wat hoop je nou en wat verwacht je nu? En kwam er dan inderdaad bij u het antwoord uit dat de Heere verwacht, dat u hoop hebt gekregen en dat die hoop u op de Heer Jezus werpt en dat het verlangen dat in uw ziel gewortel gegrond is ook naar hem uitgaat, kan het leiden als dat onderzoek ingesteld wordt. De Heer Jezus zegt tegen Annas, vraag het ze maar. Ja, nou dan weet ik nog niet of ik de vrijmoedigheid zal hebben, zegt iemand. En een ander zegt, ik ben er nog niet zo zeker van. Ja, ik hoor wel en ik hoor het ook graag en ik zal geen zondag overslaan. En ik heb ook in de week nog wel eens van die momenten dat ik wat onderzoek en dat ik de schriften probeer te verstaan. En jazeker, dat zijn allemaal wel dingen die er in mijn leven zijn, maar u moet mij niet vragen wat de vrucht daarvan is geworden in mijn leven. Ja, ik kan me indenken dat er zulke mensen zijn die de moed niet hebben om iets te zeggen van een persoonlijke hoop die er in hun leven gegroeid is. Kan best wezen dat het allemaal nog zo duister en zo donker en zo nevelig is. Maar het kan ook wezen, gemeente, en dat zult u al eerder gehoord hebben, dat je levenslang kerkganger bent geweest en dat de boodschap vaak tot je gekomen is en dat je, als je eerlijk moet zijn, moet erkennen, en het heeft me nog nooit echt iets gedaan. Het is wel tot mijn oren gekomen, maar verder kwam het eigenlijk niet. Verder weet ik niks te zeggen. Wie zijn er in ons midden die, als ze eerlijk zijn, dit antwoord moeten geven? Ja, maar kan dat dan zo blijven? Dringt het dan wel echt tot u door dat wat u nu over de Heer Jezus gehoord hebt, straks op een gegeven ogenblik niet meer gehoord zal worden? Annas heeft zijn tijd gehad en Jezus zegt, ik zeg niets meer tegen u. De deur gaat dicht. Ik vertel u niets meer over mijn leer. U hebt de tijd gehad om te horen en te weten wat ik verkondig. Nu zeg ik niets meer. Zo kan het ook gaan. En daarom, als je dat hoort, gemeente, dan mag je toch inderdaad wel bedenken dat het een ernstige zaak is. Nu nog wel te horen over de Heer Jezus, maar als dat dan geen resultaat heeft, dan komt er het moment dat de Heer gaat zwijgen. Dan is de dag der zaligheid voorbij. Durft u het daarop te laten aankomen? Moet het dan niet met haast veranderen? Moet het dan, nee, en dan dring ik er niet toe om nu de beslissing te nemen en voor Jezus te kiezen, zoals ze dat in sommige kringen de gemeente voorhouden. Maar ik zeg u wel, met de psalm die we zo vaak gezongen hebben en die zo vaak geciteerd wordt, Zo ge zijn stem dan heden hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Buig eronder en laat in ieder geval de stem van uw geweten die uitwerking hebben, dat u het niet langer meer uit kunt stellen, dat u het zoeken van de Heere niet langer durft na te laten. En laat het dan uw gebed maar zijn. Heere, doe me het voelen hoe belangrijk, hoe ernstig de zaken eigenlijk zijn. Ik ben op reis naar de eeuwigheid. En zoals het is en blijft zoals het nu is, Heere, dan kan ik geen hoop hebben. Dat is mijn nood. Ontdek me eraan en laat mij niet, laat mijn lot over. Dat gebed, die roept tot de Heere. Voelt u, dat moet er toch zijn. Dat moment moet er toch komen in ons leven. Dat we het gaan beseffen. Het is niet maar een makkelijk en een voorbijgaand moment. Maar het is dringend nodig. Verhard u niet. Laat u leiden. Door wie? Door de Heere. Door de Geest des Heere. Die zelf die overtuiging in het hart werkt. En die als hij die overtuiging in het hart werkt, vroeg of laat u ook aan de voeten van die zaligmaker brengt. En dan degene die dat in hun leven hebben meegemaakt. En die toch inderdaad kunnen zeggen, ik weet niet of ze het altijd kunnen zeggen, maar er zijn momenten waarop ze dat inderdaad wel kunnen. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Kunt u daar ooit wel eens een keer een woord over vertellen? Als ze op huisbezoek komen, of als je op een andere manier voor die vraag gesteld wordt, vertel eens. Wat heeft de prediking in je leven uitgewerkt? Dan moet iemand die door dat woord getrokken is, toch eigenlijk wel een paar dingen kunnen zeggen. Je hoeft niet alles te weten. Je hoeft niet alles te vertellen. En je hoeft ook niet boven je stand te leven. Maar als er werk van de Heere was, dan mag dat toch gezegd worden. En dan mag dat toch gehoord worden ook. Dan is dat toch tot eer des Heeren. Als de Heere in de hemel hoort dat de zijnen in wier hart hij aan het werk gegaan is, toch met vrijmoedigheid en met bewogenheid en met liefde iets durven vertellen van wat de Heere deed. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En dan vertel je het. Sloeg heilbegerig het oog naar boven. Ik riep de Heere ootmoedig aan. Ik mocht met mond en hart hem loven. Hem die alleen heeft bijgestaan. Misschien dat dat nog wel jaloersmakend is voor een ander ook. Vertel het eens tegen je kinderen. Vertel het eens tegen je kleinkinderen. Ze moeten het toch ook leren zoeken. Ze moeten toch ook kennis krijgen aan de weg der genade. En roept de Heere de zijnen niet op om daar inderdaad getuigenis aan te geven. Gemeente, ik bedoel maar, wat daar gebeurde in die rechtszaal, dat onrecht wat de Heer Jezus aangedaan werd, dat wordt door de Heer Jezus toch gebruikt om ons een aantal lessen te leren. De les die we zojuist hoorden, het heeft haast, kan niet uitgesteld worden. Want de tijd dat de Heere gaat zwijgen, gaat straks aanbreken en de les spreekt er maar van. De Heer Jezus zegt tegen Annas, je moet diegene die mij gehoord hebben maar eens vragen. En wat gebeurt er? En dan gaat het over een kind van God. Dan gaat het over een geroepen discipel. Dan gaat het over iemand die tot de Heer Jezus gebracht werd door zijn broer. En toen de Heer Jezus hem door zijn broer tot zich zag gebracht worden, toen zei hij, jij bent Simon, maar ik zal je voortaan Petrus noemen. Cephas. En het was deze Petrus die heel goed wist wie Jezus voor hem geworden was. Die heel goed wist wanneer dat gebeurde en hoe dat gebeurde. Die heel goed wist wat hij ook tijdens zijn discipelschap wel eens beleden had. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Op een ander moment zei hij, waar zullen we anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Op een ander moment zei hij, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus zei tegen hem, dat hebben vlees en bloed u niet geopenbaard, maar dat weet u van mijn Vader. Die heeft het u bekendgemaakt. Deze discipel is er één op wie de Heer Jezus wijst als hij tegen Annas zegt, vraag degene die mij gehoord hebben. En daar is Petrus een van degenen die heel veel gehoord heeft. Met zijn oren en met zijn ziel. En wat doet Petrus op dat moment? Onze tekstlezing, onze schriftlezing begon met iets te zeggen over Petrus. En de schriftlezing eindigde ook met iets te zeggen over Petrus. En we hebben het in de schriftlezing 3 keer gehoord. Deze Petrus, naar wie de Heer Jezus verwijst, als hij tegen Annas zegt, vraag degene die mij gehoord hebben. Deze Petrus zegt 1 keer, 2 keer, 3 keer. Ik ken hem niet. Ik ken hem niet. Ik hoor niet bij hem. En Johannes schrijft het zo niet, maar de andere evangelisten vertellen dat hij dat zelfs met vloeken en eedzwering deed. Daar heb je er nou één van degenen die het gehoord hebben en die het weten. En door genade zaligmakend weten. En nou zie je dus waar ook een kind van God nog toe komen kan. En hoe belangrijk het dan is en open, mogen de Heere uw ogen daar gedurig voor open houden. Dat al kennen we dan in beginsel iets van de vreze Gods en daar hebben we ons verheugd in de roeping en in de genade van de Heere Jezus Christus. Dat de duivel het ook zo ver kan krijgen dat als hij ons op de zeef heeft en gaat ziften als de tarwe, we er ook toe kunnen komen om te zeggen, ik ken die mens niet. Wat blijft er dan over? Wat blijft er dan over? Alleen deze zaligmaker, die als Petrus zegt, ik ken hem niet. Tegen zijn vader zegt, vader, ik ken hem wel. Hij is een van mijn discipelen. En dan is hij getrouw. Terwijl zijn kind, zijn knecht, zijn discipel ontrouw is. Beschamend, nietwaar? En misschien moet je nou ook beschaamd het hoofd buigen. Dat als de Heere dan zegt, vraag het eens aan mijn discipelen, dat u voor uzelf moet constateren. Wat was ik toen ontrouw? En wat heb ik hem toch een smarten aangedaan? Wat heb ik veel genade nodig? En wat blijft het mijn leven lang nodig dat de Heer Jezus mijn voorbidder is en blijft? Dan ben je ook niet zoveel meer in eigen ogen. Dan heb je geen reden om voorop te lopen en het overal te laten horen wat je allemaal weet en hoe je bekeerd bent en hoe echt je bekeerd bent. Dan heb je alleen maar reden om iedere keer weer als een boetvaardig mensenkind te vluchten tot de Heer Jezus en vertroosting te vinden in zijn wonden. Dan is zijn offer en zijn voorbidding het enige waar je nog verwachting van mag hebben. Het enige nog dat overblijft. Zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde. Die waar hij iets vastgegrepen heeft, wat hij gegrepen heeft, ook vasthoudt. En dan wordt het zo'n zegen als je bij het begin van een kerkdienst, en dan krijg je die zegen al gelijk soms mee, gezegd wordt: die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Wat een waarheid is dat. En wat een wonder is dat. En wat een wonder, ja, een steeds groter wonder wordt dat. Hij laat niet varen. De werken zijn er handen. En gemeente, daarmee mag ik besluiten. U, deze zaligmaker, in zijn trouwe, liefderijke zorg voor zijn weglopende en ontkennende discipelen, u voorstellen. Nog één vraag. U hebt toch niets op hem tegen? U hebt toch geen gebrek in hem gevonden? U beseft toch wel dat hij alleen uw zaligmaker kan zijn? Welnu, als u daar ja op zegt, vlucht dan maar tot hem en blijf dat maar je leven lang doen. Amen. Laten we samen de Heere danken. Heere, wij komen nogmaals tot u om uw naam te danken. Want het woord dat we hoorden was uw woord. En de zaligmaker over wie het ging was de echte, de enige, de waarachtige zaligmaker. En als we dan die boodschap gehoord hebben, Heere, zouden we daar dan niet verwonderd over mogen zijn. En u de Heere diep dankbaar zijn ook. Want u wees ons vanmorgen weer de weg. En u sprak vanmorgen weer over de verlossing die u hebt bedacht en bereid voor ellendigen. En zo hebben we het vanmorgen weer mogen horen. De deur was nog niet dicht. U zweeg nog niet. U wilde nog spreken tot de gemeente. En u wilde nog spreken tot een ieder van ons. Laat het dan ook vrucht dragen, Heere. Laat het dan in het leven van ons allen die vrucht geven, dat wij tot deze zaligmaker onze toevlucht nemen. In beginsel, maar ook iedere keer opnieuw. Om zo geborgen te zijn, achter zijn bloed. En geborgen te zijn in zijn voorbidding. Om dan ook door hem en door hem alleen u de Heere te mogen kennen als een God van zaligheden, die het leven geeft aan hen die de dood verdiend hebben. Heere, heb dank voor de woorden van deze zaligheid. En laat de vrucht erop gezien worden, Heere. Mogen we u erkennen als de God die ons deze zegeningen wilde geven. En mogen we u bidden, wees u verder ook met een ieder van ons. En als er om 5:00 weer een andere kerkdienst is, geef de gemeente dan ook getrouwheid in het opkomen. En woon en werk ook dan in het midden van de gemeente, opdat het alles mag uitlopen op de eer van uw naam. Heere, geeft u dat om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte: hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 89, vers 7. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.